De Mark, Ipo en Technicus Up Show. Regio Nieuws.
Nou, zoals gezegd, we zijn jarig met z'n allen. Alle lokale omroepen. Hè?
Het is begonnen in 1974 in Melick-Herkenbos.
Ja.
En je had al twee regionale omroepen in die tijd. Hè? Weet je, of dat weet, de ROZ en de RONO. En dat was een beetje alles wat er was. En toen kwam Amsterdam er al bij. Maar Melick-Herkenbos was de allereerste.
Ja, we hebben een documentaire gehad op tv. Heb je dat gezien?
Ja, die heb ik zeker gezien.
Of heb je de herhaling gezien?
Ik heb gewoon live gekeken. Joh.
Ja, jij kan dat met VPN.
Ik zat gewoon in Nederland.
Oh, je was alweer thuis.
Ik was alweer thuis.
En voor de mensen die luisteren, die denken, wie horen we nou? Wat hebben we nou voor stem in de uitzending?
Dat is onze voorzitter, weet je toch wel?
Dit is Roelof Meijer, de voorzitter van de streekomroep 1x1.
Ja, en ook presentator van Actueel.
Dat ook. Dus, ja, zeker.
Vanochtend zat ik op jouw plek, Mark. Wat dat betreft, thuiswedstrijd.
Wat een lekker plekje.
Ja, heerlijk plekje. Maar goed, 50 jaar lokale omroep.
Wat vond je van die tv-uitzending?
Ik vond hem een beetje mat en een beetje Hilversums. Want ja, we kregen alleen maar de koppen te zien die ook op televisie komen, landelijk gezien. Er was wel wat lokale omroep te zien, maar niet zo gek veel. En dat vond ik wel jammer.
Ja, wat ik dan zag, dan denk ik, nou, was dat de lokale omroep? Was dat het gemiddelde is? Dan was ik er nou niet zo van onder de indruk. Maar...
Ja, er werden een paar genoemd. En ik, ja, maar er zijn er bijna 300. En daar hadden wel wat meer in mogen zitten. Hè, want het was maar een paar.
Nou, precies. Zag.
Nou ja, maar goed. Maar dat
is wel mooi gezongen.
Aan de andere kant is het mooi dat het fenomeen 50 jaar bestaat.
Ja.
En wat ik wel grappig vond, er zat ook zo'n radiopiraat in die gelegaliseerd werd. Want in die tijd, jaren 70, had je heel veel radiopiraten.
Dus jaren 70 denk ik het nog niet.
Zelfs de jaren 80 had je heel veel. En dat waren dan ook al echt professionele stations. Maar goed, die mochten allemaal niet. Hè. Die werden dan uit de lucht gehaald door de radiocontroledienst. En dat was natuurlijk een raar gevecht van, ja. Kranten mocht je wel uitgeven, maar radiostations exporteren mocht allemaal niet. Nee. Beetje raar.
Dus maar er waren piloten die klaagden dat je dan dat ze dan over baan vlogen en dat ze dan in één keer...
Dat hun kompas ging afwijken.
Goede muziek op hun koptelefoon hadden. Ja.
Precies, ja, dat kreeg je dat te horen. Maar goed, 50 jaar. En, we zitten nu met die bijna 300 lokale omroepen.
En dat is een beetje veel, volgens de regering.
De regering wil dat veranderen. Die wil naar 80 streekomroepen. Wij zijn een van die 80 streekomroepen.
Ja.
1x1. Dus dat is hartstikke leuk. En daar hoort ook geld bij. En officieel was het altijd zo. En dat is eigenlijk nu nog zo. Dat de lokale omroepen gefinancierd worden door de gemeentes. Waar het om gaat. Dus wij zitten met Baarn, Bunschoten en Soest als financiers. En bij de nieuwe structuur van de lokale omroep hoort dat een aantal omroepen fuseren, dat je streekomroepen krijgt en dat het vanuit het Rijk wordt gefinancierd.
Ja.
Nou, vooruitlopend daarop hebben wij nu van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek een subsidie gehad van, jij zegt veel geld. Ik denk, nou, het is meer dan we kregen.
Alles is relatief.
Het is meer dan we kregen en we zijn er heel erg blij mee. En het idee is dat je met meer geld dat je gaat professionaliseren. Want mensen zouden kunnen denken, oké, in ons geval, we krijgen dan 125.000 euro. Nou, dan kun je wat studios opknappen, je kan camera's kopen en dat soort dingen.
Ja.
Maar daar is niet voor bedoeld. 90% van dat geld moet besteed worden aan professionalisering. En wat vindt het Rijk? Het Rijk zegt, dan moet je dat in mensen stoppen.
Ja, want de professionele camera is niet...
Die bestaat blijkbaar niet. Nee.
Nee, maar 90% in mensen. En dat is dan ook nog zeg maar een soort van geduwd. Dat het bij moet dragen zoveel mogelijk aan journalistiek.
Ja, het moet journalistiek verantwoord worden. Ja. Kijk, het is en verstrooiing en journalistiek. Maar hier wordt echt het eikpunt journalistiek genoemd. Ja.
En hoe gaat 1x1 dan dit geld nuttig besteden? Is daar al een plan voor? Hoe gaat de luisteraar daar zo meteen iets van merken?
We hebben het net gehoord.
Ja.
En we gaan dat nu intern met elkaar bespreken. Hoe we dat precies gaan aanpakken.
Oké, dus dat plan moet nog komen?
Het plan moet nog komen, ja.
Want, wanneer wordt het geld beschikbaar gesteld? Is daar een bepaald boekjaar voor of mag je dat over langere tijd besteden?
Het is voor het jaar 2025. Dus in principe krijgen we het op 1 januari. Maar er komt al eerder een voorschot. Ergens over een week of 3-4, dan zullen we het eerste voorschot krijgen.
Oké, maar in principe is de bedoeling dat je het jaar 2025, het kalenderjaar, dit geld kan gebruiken als impuls voor je organisatie.
Exact.
Om professioneler, beter te worden en nog beter naar de luisteraar.
Ja, en wat zou de luisteraar daarvan kunnen merken? Nou ja, dat zou kunnen betekenen dat we meer journalistieke programma's kunnen brengen. Hè, dat we meer op het nieuws kunnen zitten.
Ja.
Actueel wat we 's morgens door de week brengen.
Exact.
Dat begint er al aardig op te lijken.
Ik dacht het ook. Dus ik denk dat wij al heel goed op weg zijn. Maar ja, geld is natuurlijk altijd welkom. Ja.
Ja. Maar 125.000 euro, hè, het lijkt heel veel geld. Maar als je het omslaat in personele kosten met daarop zeg maar alles wat je moet gaan afdragen aan de overheid en dat soort dingen. Ja, dan is het ook weer niet zoveel geld. Het is niet dat je kan zeggen van nou, ik huur 25 man in en...
Nee, het is geen budget van 5 miljoen of zo. Want dan praat je meer over 25 mensen in dienst hebben. Maar ja, dat is bij ons natuurlijk niet het geval. En zo wordt het voor al die streekomroepen ook niet bedacht. Er wordt gedacht van, nou, je moet een aantal journalistieke krachten hebben. En of dat nou 1 FTE is of 0,5 FTE en nog een 0,5, ja, dat is aan de omroepen zelf. Maar
1 FTE, 125.000 euro, dan denk ik dat we een hoop sollicitanten hebben.
Dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, er zijn nog iets als ZZP'ers en noem maar op die je in kunt zetten. Dus als ik puur over loondienst heb, dan zou het 1 of 1,5 FTE kunnen zijn. En de rest kun je dan voor freelance inzetten.
Ja. En de Baarnse Krant wist vandaag te melden dat we van de plaatselijke regering in Baren ook geld kregen.
Nou ja, we krijgen natuurlijk al heel lang geld van de Baarnse regering. Nou ja. En ook van Bunschoten.
De aangesloten Ziggo-abonnees, toch? Dat omslag is dat. Dat
nou,
geld.
Nee, kijk, we hebben als lokale omroepen, hè, dus RTV Baarn ooit en nu als deel van Eemland 1, hebben we vanuit de gemeente Baarn ook geld. En dat wordt per huishouden berekend. Alleen het bijzondere is, het wordt per huishouden berekend, maar niet iedereen houdt zich daaraan. Dus elke gemeente interpreteert dat weer zelf. En Baarn heeft dat op haar manier geïnterpreteerd. En dat betekent dat in totaliteit iets van 95.000 euro als subsidie krijgt van de drie gemeentes. Tel daar die 125 bij. En dan heb je wel een beeld van, nou, dat is wel mooi. Want heb je een dubbeltje budget.
Ja, ja. En dan blijft het nog zo om het in te vullen. Maar ik hoor graag dat het bevestigd wordt. Hè. Mensen hebben vaak het idee, oh, iemand één, er werken allemaal mensen die dik betaald krijgen. Maar het is nog steeds de bedoeling. Een kern wordt betaald en die zorgt voor een journalistieke basis. En de rest wordt ingevuld met vrijwilligers.
Ja, dus in een aantallen, laten we zeggen dat we iets van 100 mensen hebben. Vrijwilligers. En dat er maar een paar, 2 tot 3, betaald kunnen worden. Ja. En dat is natuurlijk wel eventjes een groot verschil.
Ja, maar die kunnen dan wel zorgen voor het draaien van de kern van de organisatie. En zorgen voor de journalistieke ondersteuning voor de rest. Zodat de vrijwilligers het dan ook makkelijker hebben.
Ja, dat is ook het idee. Het idee is dat daar een bepaalde continuïteit in zit. Maar goed, vrijwillig, dat weten jullie. Als vrijwilliger, het is niet vrijblijvend. Dus ook daar zit continuïteit in. Maar goed, het idee is, er komt iets meer continuïteit. En daardoor kan de organisatie wat meer bieden waarop de regio kan stoelen.
Ja, er is in totaal 250.000 euro beschikbaar gesteld door aan journalistiek budget, als ik het zo mag noemen.
Ja.
De helft gaat naar Nieuwsplein 33.
Ja.
Hoe gaat die samenwerking nu? Er wordt meer naar elkaar gekeken en er wordt meer samen gedaan. Hoe ziet die toekomst eruit?
Nou, allereerst is even belangrijk om te bepalen dat Eemland een gebied is waar nu 2 potentiële streekomroepen zitten. Dat is Eemland 1 en het Nieuwsplein 33. Nieuwsplein 33 zit in Amersfoort en Leusden. Wij zitten in Baarn, Bunschoten en Soest. Maar in wezen is het 1 regio. Dus wat wil men? Dat er een bepaalde samenwerking ontstaat tussen die 2 omroepen. Die samenwerking wordt nu besproken met elkaar. En daar gaan we in de toekomst de invulling aan geven. En hoe dat eruit zal zien, ja, dat moeten we nog afwachten.
Maar het zou dan in theorie zo kunnen zijn dat als je een jaar of 2 jaar of whatever verder bent, dat het 1 omroep wordt en dat er 1 streekomroep is voor deze regio. Dus Amersfoort, Leusden en Baarn, Bunschoten, Soest.
Er is een licentie voor 1 streekomroep.
Ja. Dus uiteindelijk zou het eigenlijk niet anders kunnen dan dat het ooit samen gaat.
Nou ja, kijk, of het moet samen gaan, of Eemland 1 neemt het over, of wat dan ook. Of Nieuws en 33 neemt het over. Maar het mooiste is natuurlijk dat je samenwerkt.
Mm-hmm. Dus volgend jaar zijn we ook in Amersfoort goed te beluisteren.
Nou, dat is toch mooi.
En in Leusden. Dus dat is het hele Eemland. Dus dat is natuurlijk wel het streven, dat je een streekomroep wordt voor het hele Eemland.
Ja. En een beetje zender in Leusden, dan kunnen we ook Achterveld en al die dingen.
Dus, dan gaan we half uur.
We kunnen de Veluwe op.
Ja, dat lijkt me best een goed idee. Ja. Oké, maar dat is dan toekomstmuziek. Maar het is in ieder geval duidelijk dat er nu ook al wel naar elkaar gekeken wordt en wordt samengewerkt. Want ook in deze subsidieaanvraag is er intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
Dat klopt. Dus we hebben samengewerkt. De redacties hebben samengewerkt. Heel intensief met nieuwsberichten en nieuwsvoorziening. In bepaalde toetsweken is dat gebeurd. Dus daarmee hebben we ook laten zien dat we kunnen samenwerken. Ja. En we hebben laten zien dat we ook een hele geoliede journalistieke machine kunnen zijn.
Ja. Dus dat is echt wel een grote stap voorwaarts. Want als ik een paar jaar terugkijk, dan was die samenwerking er niet. Sterker nog, werd er meer geacteerd als concurrenten.
ja, wat ik zo in het verleden mee heb gekregen, ja, was er niet de synergie, zullen we maar zeggen. En ja, nu is die veel meer aan de orde. Dus wat dat betreft is er een hele mooie basis om samen te werken.
Maar gaat helemaal goed komen. Gaat helemaal goed komen.
Ja, ik heb er alle vertrouwen in.
Ja, zeker.
Oké.
Maar ik heb je een stukje audio gestuurd. Ik zat vorige week naar de raadsvergadering te luisteren en toen hoorde ik een zin voorbij komen. Dat is dan even de inleiding. Want wij zijn op zoek naar een ander onderkomen. Hoe staat het daarmee?
Hoe bedoel je, wij zijn op zoek naar een ander onderkomen?
Nou ja,
laten we het even fragmentje.
Ja. In het Poorthuis, Frontaalkunst en Eemland 1 spannen we ons in voor een alternatieve locatie. Zo stelt u.
Een stukje uit de gemeente.
En hoe staat het met deze alternatieve locatie? En vooral over Frontaalkunst maak ik me zorgen. Want deze kwetsbare groep kan je niet zomaar overal neerzetten. En daarnaast, je hoort ze nooit. Maar ik weet dat ze mijn zorgen delen hierover. En als raad hebben wij het college hierover toch een duidelijke opdracht gegeven. En de laatste vraag. Vindt het college dergelijke grote investeringen bij het Nutsgebouw en Hoofdstraat 1 voor korte of misschien zelfs hele korte termijn verdedigbaar? Niet alleen financieel gezien, maar ook in het kader van de duurzaamheid.
Eemland 1, daar is mijn buurman druk mee bezig, ook in gesprek, maar dat speelt meer dan alleen maar de locatie voor hun.
En daar werd ik een beetje door getrokken. Dat was heer Prakker, die hier zegt dat er meer speelt dan... Ja, dan hoezo? We gaan toch verhuizen, dat is toch bekend?
Nou, kijk, waar hij naar mijn idee op doelt is dat hij ook wist dat we met de subsidieaanvraag bezig waren. En de vorige keer, vorig jaar, is die subsidie niet toegekend. Dat wist de gemeente ook. En vervolgens dit jaar wel. Dus dat was op het moment dat dit werd geuit nog niet bekend.
Nee. Maar helpt dat dan... Een onderkomen te krijgen, omdat wij een pot geld hebben gekregen.
Kijk, dat moet je de wethouder vragen. Dus okay. Kijk, voor ons is het duidelijk. Op een gegeven moment zullen we uit het Poorthuis moeten. Als het om de basisstudio gaat. En moeten we naar een andere locatie gaan zoeken. Kijk, vooralsnog hebben we wel voor elkaar weten te krijgen dat we hier in ieder geval nog een jaar kunnen blijven. Want eigenlijk had het al uit moeten zijn.
Nou ja, maar ook in een artikel vandaag in de krant staat... Heb ik je dat gestuurd?
Ja, zeker.
Een vervelende zin.
Nou, er staat dus de zin in dat het huurcontract tot eind 2025 loopt. Maar als het nodig is, eerder ontbonden kan worden.
Ja. Word ik een beetje nerveus.
Nou, op zich hoeft dat niet. Want volgens mij staat dat zo niet in het huurcontract. Maar dat moeten we er eens even goed op nalezen.
Oké.
Nou ja, het huurcontract is niet eenzijdig opzegbaar door de gemeente.
Ik moet het op nalezen. Ja. Dat weet ik zo niet.
Nee.
Dat is in ieder geval wel dan wat de wethouder suggereert.
Ja, dat is wat hij suggereert. En dat is voor het eerst dat ik dat hoor.
Ja.
Dus er is nog een en ander te verhelderen. De subsidie hebben we gekregen. Dus dan kan de gemeenteraad daar ook kont van doen, zou ik maar zeggen.
En we zijn ook met de gemeente bezig om te kijken naar een nieuwe locatie. Dus wat dat betreft lopen die gesprekken al. En ja, hoef ons niet zo erg zorgen te maken, denk ik, dat we niet erg...
Ja, maak je geen zorgen.
Ik maak me geen zorgen, nee.
Nee, zie het.
Ja.
Nou, en misschien goed om te vermelden, er is natuurlijk een strategie en je moet op een gegeven moment meer synergie gaan krijgen, maar je moet ook kosten besparen. Dus je zult iets moeten doen aan, zeg maar, centrale locatie. Maar, even invullend, het is wel de bedoeling dat Eemland 1 in elke dorpskern waar de omroep verantwoordelijkheid heeft, ook vertegenwoordigd te zijn.
Kijk, en de vraag is dan, en die stel ik jou dan, Mark, wat betekent het om vertegenwoordigd te zijn? Wat houdt dat in?
Nou ja, dat wij, denk ik, als omroep overal in ieder geval zichtbaar willen zijn en een plek willen hebben en zullen hebben waar we vandaan kunnen uitzenden, opnames kunnen maken, zodat we onze journalistieke rol binnen de plaatsen van het verzorgingsgebied kunnen vervullen.
Ja, nou ja, goed, dat is... Als ik jou hoor, denk ik, nou, dat is de unieke, de ultieme situatie. En dat we dat ook willen. Als je naar andere streekomroepen kijkt, dan zie je dat het bijvoorbeeld uit één kern wordt verzorgd. Dus het is maar zeer de vraag hoe wij daarmee omgaan. Maar ja, ik zou er een voorstander van zijn om dat vanuit elke kern te doen.
Ja. Maar het zou kunnen dat het bijvoorbeeld financieel niet haalbaar is, of om andere reden dat we één hoofdlocatie krijgen en dat je dan met...
Ik zie dat financieel niet zo als een probleem dat we vanuit drie verschillende kernen kunnen gaan uitzenden.
Dus we kunnen er wel van uitgaan dat dat blijft.
Drie locaties hebben is natuurlijk duurder dan dat je in één pand zit. En
ja, maar ik zeg dat we vanuit drie locaties kunnen uitzenden. Dat is wat anders dan hebben.
Ja. Zo zou je bijvoorbeeld meer zeggen, we hebben bijvoorbeeld in Baarn geen locatie meer. De uitzending vindt plaats vanuit een andere plaats. Maar we kunnen wel inprikken in het gemeentehuis en daar vandaan onze uitzending verzorgen.
Nou ja, kijk, wat belangrijk is dat we zichtbaar willen zijn in de kernen. En dat is voor de luisteraars is dat belangrijk, voor de kijkers is dat belangrijk. Maar voor onszelf ook, die betrokkenheid moet er zijn. Dus het zou kunnen zijn dat we bijvoorbeeld vanuit het gemeentehuis uitzenden. Of vanuit de bibliotheek, of dat we daar een plek krijgen. Zoiets, of een andere plek waar heel veel publiek komt. Dat zou een hele mooie mogelijkheid zijn om uit te zenden. En nog een aantal vaste studio's, dat is ook handig. Maar je moet wel zichtbaar zijn.
Ja, en zorg van de vrijwilligers, want dat is ook toch een belangrijk deel waar de omroep op drijft, is natuurlijk altijd als je niet meer in jouw plaats jouw vrijwilligerswerk kan doen, maar je moet naar een andere plaats, ja, dat het dan ophoudt. Is dat ook een zorg voor een streekomroep?
Nou ja, het is in ieder geval de zorg van het bestuur. Hè, dat we daar echt naar kijken, want de kurk waar wij op drijven, dat zijn de vrijwilligers. Dus en waarom maken die programma's? Omdat ze het leuk vinden, omdat ze gemotiveerd zijn en omdat het dichtbij is. Nou, en dat zullen we altijd hoog in het vaandel houden.
Ja. Nou ja, vanaf begin 2025 extra geld, extra investering in journalistiek. Waar staan we over een jaar nu? Wat is het doel van het bestuur?
Het doel van het bestuur is dat we dan heel sterk op de agenda staan voor 2026. Dat we ook weer subsidie krijgen. En 2027 is dan het eerste jaar van de reguliere subsidie van echt het nieuwe systeem. Zoals het er nu uitziet. Als alles loopt. We hebben natuurlijk een nieuw kabinet. Dus je weet het nooit helemaal zeker. Daar willen we dan staan. En dan willen we ook met een hele strakke nieuwe journalistieke programmering zitten. Dus wat dat betreft volle zeilen.
Volle zeilen en een positieve blik.
Absoluut.
Op de streekomroep.
We hebben een mooie impuls gehad. En die kunnen we waarmaken met z'n allen, denk ik. Want dat hebben we ook nu laten zien in die ene week.
Als we de wind maar mee hebben.
Wauw, wat heb je dat mooi gezegd dan. Wel, geweldig.
Ja. Maar het mooie is, ik kan een klein beetje zeilen. Maar de wind is vaak heel goed als je je zeilen maar daarop bijstelt.
Nog diepzinnig.
Het doet mij denken aan de Schotten die zeggen, er is helemaal geen slecht weer, er is alleen slechte kleding.
Stukje gelijk in.
Heel goed.
Dank voor de toelichting.
Graag gedaan.
Wij blijven het volgen. En met volle energie maken we
en jullie hebben toch ook zin in de toekomst?
Oh ja, absoluut.
Zeker.
Meer kunnen we niet vragen, toch? Ja. Geweldig. Met z'n allen kunnen we een fantastisch station neerzetten. En ons streven is, we willen de beste streekomroep van Nederland worden.
Kijk.
En mocht je nou luisteren en denken, joh, wat een leuke hobby. Ik wil graag iets doen met radio of met televisie. Stuur gewoon even een mailtje naar info@eenland1.nl.
Komt het helemaal goed.
Komt het
helemaal goed.
Dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Roelof Meijer, voorzitter van de streekomroep Eemland 1.
De Mark, Ivo en Technicus Up Show. Regio Nieuws.
Regio Nieuws. Nou, we hadden het even in de aankondiging al. Iedereen gebruikt stroom. Hè? Om het maar eens helemaal plat uit te drukken.
We hebben hier ook de lampen aan.
Ja, we hebben hier ook de lampen dan.
Onze zender doet het. Dan zou je dit niet horen.
Stroom allemaal.
Ik heb het al warm hier. Ik weet niet waar het al ligt.
Ja, goed. In Nederland hebben we wat problemen met de leverantie. Hè. De kabeltjes zijn te dun. De trafootjes te licht. De windmolens draaien niet genoeg.
Maar dat is niet het probleem. Ik reed terug uit de Eifel. En dan rij je langs de snelweg. En is er gewoon een heel gebied langs de snelweg. Wat gewoon helemaal uitgegraven is. Daar komen dus al die kolen, maar ook bruinkool denk ik, dat ze dat daar weggraven. En dat stoken ze op, dat rookt de hele regio.
Is dat niet goed, dat rook, daar zit allemaal rommel in.
Ja, maar daardoor krijgen wij wel 2,30 uit ons stopcontact.
Ja. Exact. Ja. Ja. Exact.
Ja, nog wel.
We waren laatst bij een festivalletje en er stonden allemaal auto's stonden daar te laden, elektrische auto's. En er liepen kabeltjes van die laadpalen naar achter. Er stond gewoon een dieselgenerator. Er was geen kabel. Er was niet genoeg voeding.
Van de week las ik dat bij de pompstation heb je tegenwoordig ook van die snelladers. Die moesten weer weggehaald worden. Want de kabels waren te dun.
Ja, vergunningen waren niet goed.
Nee. Nou. Dus er is van alles aan de hand met de elektra. En er zijn allerlei manieren om elektriciteit op te wekken. En we hebben te gast vandaag mensen die een avond hebben belegd.
Om die daar vol over energie zitten.
Vol energie.
Het spettert van de zender af.
Het staat gewoon te spetteren. We hebben Milou. Stel jezelf even voor. Wat ga je doen? En wie ben je en alles?
Ik ben Milou Deurlo. En ik ben al een tijdje raadslid. En als raadslid krijgen we allemaal informatie op ons waarop wij ons moeten baseren om allerlei keuzes te maken en knopen door te hakken. En de informatie die we krijgen op energie, waar jullie het over hebben, die spitst zich echt toe op de transitie, hè, van wat jij zegt, van die kolen af en van het gas af naar allerlei andere nieuwe vormen van energie. En dan hebben we het hier in Baren over zonne-energie en windenergie. Nou, we hebben ook al een college gehad over geothermie, wat uit de aarde moet komen. Ja. Maar ook, misschien is wel aquathermie ook mogelijk vanuit de EEM. Dus en toen dacht ik, hey, ik heb een hele puzzel voor me. He, ik heb een puzzel gekocht, zit zoveel 100 stukjes in, maar er zit één stukje, die zit er niet in. En wat is dat stukje? Dat is kernenergie. Dat is ook een vorm van energie. Dus dan vraag je en dan ga je kloppen. Hallo, kunnen we ook iets over die andere energievorm horen? En dan, dat is een woord, dat is magisch, kernenergie. Dat is een beladen woord. Ja. En ik ben zelf, ik ben 57, dus in de jaren 70, toen had je allemaal van die vreselijke protestmarsen in Nederland van bandenbom. Want kernenergie werd vanaf die periode altijd gelinkt met iets vreselijks zoals een kernbom. En vanaf die periode tot nu, en nou ben ik toch redelijk volwassen geworden, hoor je er eigenlijk zo weinig over.
Nee. Nou, het is niet, denk niet alleen de kernbom, maar ook kernenergie geeft kernafval.
Klopt.
En dat heeft ook het beeld van je creëert afval wat weet ik veel hoeveel honderden of duizenden jaren nodig heeft om te degenereren en de straling kwijt te raken. En dan moet je ergens opslaan. Dus je creëert een probleem voor de toekomst.
Ja. Maar we hebben een enorm probleem. Het probleem wat jullie net schetsen is, we zijn met steeds meer mensen, met steeds meer auto's, met steeds meer speeltjes, met steeds meer, kijk eens waar jullie hier zitten, al die speeltjes. We hebben steeds meer energie nodig. En die energie kunnen we niet leveren. Want zelfs als we in heel Nederland op alle mogelijke daken zonnepanelen leggen. Zelfs als we de zee nog voller zetten met windparken en een windturbine hier in Baren. Wat we allemaal niet willen. Dan nog, ik maak er even een grapje. Maar dan nog hebben we nooit voldoende van de vraag.
Nee, want als de zon niet schijnt en het waait niet. Precies. Dan hebben we nog niks.
Ja, maar meestal hebben we wel een van de twee.
Ja, nee. Nou, maar soms niet.
Ja. Nee. Ja. Het is meestal wel als slecht weer is, dan waait het heel hard. En als het mooi weer is, dan schijnt het om.
Ja, maar dat is het. Dat is het. Dus en wat jij zegt over het geeft heel veel afval. Nou, ik heb toevallig vandaag een stukje uit de krant meegenomen. Waarin een voormalig VVD-politicus die zegt iets over windmolenparken. Die zijn ook verre van duurzaam. Want, zegt hij, er zijn waanzinnig veel grondstoffen en mineralen nodig voor de bouw en de continue vervanging van de parken. En na zo'n 15 à 20 jaar dan is de afvalstroom van de versleten rotorbladen dramatisch.
Ja. Nou, ik zag toevallig hoe zo'n kabel gemaakt wordt om de elektriciteit naar een vaste wal te krijgen. Nou, dat kost ook een miljoen per kilometer of zo. Want dat zijn gigantisch ingewikkelde dingen om het goed te krijgen. Dus het is allemaal niet zo goedkoop en makkelijk om op zee-energie te winnen.
Ja,
dat lijkt wel heel makkelijk, maar het is het niet.
Nee.
En op zee, zout, het gaat allemaal wat harder stuk, zou ik maar zeggen, als op land. Dus, maar goed. Ja,
maar ik denk dan wel dat voor het beeld van de mensen, dat ze wel het idee hebben, een windmolen, die kan kapot gaan. Maar ja, die leg je op de grond neer en dan kun je je huis opzetten. Dat is verder niet erg. Maar kernenergie blijft stralen. En dat moet je, en dat geeft misschien wat minder afval, maar dat is veel, veel erger.
Dat is het beeld, hè? Dat is wat je.
Oh, we hebben nog een gast.
We schakelen even door.
Ja. Stel jezelf even voor.
Rudy van der Wel. Nou, leuk dat Milou de VVD-politicus aan, want ik ben actief lid van de VVD. En sinds een aantal jaren aanjagen van allerlei discussies, waaronder kernenergie. Ik dacht dat er andere thema's waren die veel controversiëler waren, maar niets is minder. Maar kernenergie maakt altijd een hoop los bij mensen. En ik ben ook amateurhistoricus. Ik heb het in perspectief geplaatst met Milou. Jij ging terug tot de jaren 70. En je kan zelfs teruggaan tot de jaren 30. Trotsky was een groot voorstander van kernenergie. Want het zou alle problemen voor de mensheid oplossen. Een welvaart. Dat heeft ook mede gezorgd voor het imagoprobleem. Ik blijf continu nadenken hoe het nou kan.
Want, nou ja, het komt mij over als een no-brainer zoals jij het brengt. We hebben energie nodig en alles heeft nadelen.
Misschien wel één. Wil het woord.
Nou, ik mag ik nog één ding toevoegen. Net in ons voorgesprek zei je heel duidelijk: ik ben geen lobbyist voor kernenergie, want zo zien mensen dat vaak. Maar je bent iemand die graag mensen wil informeren over wat is kernenergie nu eigenlijk en wat doet het dan, zodat mensen beter geïnformeerd zijn
en stimuleren tot van wat we willen. Want windmolens op zee heeft nadelen, windmolens op land heeft nadelen van de mensen die ernaast wonen. Een kerncentrale, oké. Maar wat als die in banen komt, dan hebben we een ander gesprek. Geothermie, aquathermie is ook niet ideaal. Dan misschien energie uit het buitenland halen. Bij wie zult het halen? Zullen we bij Poetin halen? Zullen we bij Erdogan halen? Zullen we bij Xi halen? Nee, dat is ook allemaal niet fijn. Ja, maar wie kunnen we het eigenlijk wel halen? Of we gebruiken geen energie. Nou, laten we het hier met het licht uit doen. Nou, dat is eigenlijk ook geen goed idee. Dus voor heel snel zitten we dus in een discussie van wat we niet willen. Terwijl we zeker weten, we gaan met z'n allen meer energie gebruiken. En hoe gaan we dat oplossen? Dat we ook nog CO2 vrij doen met het oog op het klimaat. Waar gewoon afspraken wereldwijd voor zijn.
Maar ook de techniek staat natuurlijk niet stil. Want onze grote vriend Mark had het over vervuiling. Althans, radioactief afval. Maar is er toch wel een ontwikkeling geweest met deze kernenergie dat het afval veel minder of niet is?
Spijker op zijn kop. Er zijn al kernenergie produceren die kleinere kerncentrales willen bouwen, die ook claimen dat er zo'n gesloten cirkel is. Want je kan afval, een groot deel van het afval kan je weer gebruiken als brandstof voor nieuwe kerncentrales. Dus je maakt het heel goed het probleem kleiner.
Ja, nou, maar dat dus, is het grote. Het nadeel is natuurlijk kernenergie, het afval en de kosten.
Volgens mij is het grote probleem, maar ik heb er ook niet voor doorgeleerd. Dat je, zolang je kernsplitsing doet, wat nu eigenlijk de traditionele centrales doet, heb je altijd afval. En natuurlijk kun je het zoveel mogelijk proberen te gebruiken, maar er blijft afval over. Als je zover bent dat je stabiel kernfusie kan doen en daar energie op kan opwerken, dan heb je wellicht het probleem wel opgelost.
Ja, maar hoe groot is volgens jou het probleem van kernafval?
Nou ja, het maakt niet zoveel uit hoe groot het probleem van mij is. Het beeld wat ik heb uit de media is dat treinen rijden met van die grote tekens erop. Pas op, kernafval. En dat gaat ergens een mijn in. Nou, en dan blijft daar millennia staan.
Nu gaat het echt een nieuwe. mij moet je dit verhaal heel vaak uitleggen. Maar daar kan je met twee manieren mee omgaan. Veel meer. Maar in Finland bijvoorbeeld gaat het gewoon rechtstreeks gelijk de mijn in. En daar moet het inderdaad duizenden jaren. En hier gaat het inderdaad, in Nederland, van Borselen, het heet het Kofra, dat is een instelling die dat doet, die daar verantwoordelijk is, van de staat is dat. Dan gaat er een trein naar Le Haye, ergens geloof ik in Bretagne, in Frankrijk. En dan gaan ze plutoniumstoffen eruit halen en dan gaat het bij ons, wordt het opgeslagen. En dan, dat scheelt duizenden jaren, dat je al een enkel honderd jaar, je moet het niet gaan eten, maar dat het echt het grote
gevaar. Ja, maar goed, dan heeft Frankrijk het.
Nee, zij halen de plutonium en dat soort stoffen eruit. Dan keert het terug naar Borselen.
Dan is de straling eigenlijk minder.
Dan heb je veel minder tijd nodig om te zorgen dat het gevaar weg is. Ja.
Ja, maar goed, veel minder tijd. Dan hebben we nog steeds over meer dan een mensenleven. Of enkele mensenlevens voordat het niet meer geen schade meer kan veroorzaken als daar iets mee mag gebeuren.
Laten we duidelijk zijn, alle energiebronnen hebben nadelen. En dat had Milou terecht ook aan uit het artikel. Want ik vind het degene die het begrip hernieuwbaar heeft bedacht, dat is de beste marketingstratege ooit geweest.
Ja.
Want dat is ook waarom die avond ook voor scholieren, studenten, jeugdigen, wat ze op school leren.
Dat hebben we nog niet eens kunnen vertellen.
Nee, daar zitten we eigenlijk.
We gelijk in
werken
nadelen.
Nog naar een climax toe.
We hebben alles hier behandeld eromheen. Ja. Milou, waarom ben je hier eigenlijk? Wat is er aan de hand?
Nog één ding zeggen. Van de week stond toevallig een artikel in de krant van een bedrijf in Nederland wat nu nieuw type windmolens net gepatenteerd heeft. Die gewoon 3 tot 5 megawatt kunnen opwekken en die je gewoon op je huis kan schroeven. Is dat dan niet een beter idee? Want daar heb je geen restafval van, behalve dan een windmolentje van 1,40. Die breng je gewoon naar de belt als die stuk is.
Ik ben ook voor NN. We gaan zoveel energie gebruiken. Ja. Artificial intelligence bijvoorbeeld. Datacenters. We gaan energie slurpen.
We hebben echt NN nodig.
Ja.
En dat windmolentje van jou, Mark. Is die stil?
Ja, die is stil. Ja. Ja. En daarom is die specifiek gepatenteerd. En ja, ik weet niet hoe ze het doen.
Maar ook lieve schatjes, we hebben niet alleen nog veel meer nodig. Maar we hebben ook nog een ander probleem. We hebben ook een mondiaal probleem van afhankelijkheid. En dus ik heb het niet eens over weersinvloeden waar we afhankelijk van zijn voor energie. Maar we zijn ook nog eens afhankelijk van buitenland. Hè? We zijn kwetsbaar. We moeten proberen om iets minder kwetsbaar ook te worden in de toekomst. Zodat we altijd onze eigen broek of onze eigen energie kunnen opwekken. En dat we voor onszelf kunnen zorgen. Alle data blijven goed beschermd. Ja. En alle mensen blijven goed beschermd. Dat zit ook een, dat vergeten we soms heel makkelijk. Maar het leven vraagt heel veel. Dus we hebben niet. Het is ook niet een kwestie dat ik voor kernenergie ben. Ik vraag me alleen, ik weet alleen uit alle informatie die me is aangereikt, dat alle vormen van energie, van zonne tot wind, tot aqua, tot geo, tot stoom, het is niet genoeg. Het is niet voldoende. En dat laatste puzzelstukje, ik heb een hele puzzel voor me en er ontbreekt één. Daarvoor willen wij dus een avond organiseren volgende week op 12 oktober. Waarbij ik gewoon er open in wil gaan. En ook voor alle mensen die willen komen. Van je hoeft niet voor, je hoeft niet tegen te zijn. We gaan niet debatteren, we gaan niet in discussie. We willen gewoon één puzzelstukje aanreiken van dit is ook een vorm van energie. Ons vorige kabinet, Rutte wat gevallen is, heeft al aangekondigd we gaan 4 nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland. Dit kabinet Schoof gaat daar ook mee door. Waarom? We moeten wel, dames en heren, we moeten wel. Als jullie de radio willen blijven maken, als wij willen blijven leven in je elektrische auto, willen we hebben het gewoon nodig. Het is geen ontkomen aan.
Hoe gaat die avond eruit zien? Wat wil je ermee bereiken?
Wat ik ermee wil bereiken is eigenlijk heel simplistisch wat ik net zeg. Ik wil dat ene puzzelstukje aanreiken voor iedereen die zegt ja, inderdaad. We lezen heel veel over windenergie en over zonne. Maar je leest eigenlijk nooit eens wat over kernenergie. Het is altijd zo'n bezoedeld onderwerp.
Ja, en het is ook technisch moeilijk natuurlijk. Je kan je voorstellen, een windmolen draait, er komt elektriciteit uit. Panelen, er schijnt zon op, er komt elektriciteit. Kernenergie. Hoe kan je daar stroom uit dan?
Een bak water met een statisch. Mag ik dan een wedervraag stellen? Die windmolen, groeit die uit de grond? Die windmolen, waar halen we die vandaan? Hoe komen we aan de grondstoffen? Stel dat we de energietransitie, mooi woord in de mond nemen, maar dat is niks anders van je vertrekt van punt A met de oude fossielen die we nu hebben. Waar we op zich wel voorlopig nog genoeg mee hebben. Maar wat steeds vervuilender en duurder wordt. Waardoor dus ook dus de nieuwe energiebronnen concurrerend worden. Alleen al daardoor. We gaan dus van de oude vervuilende energie naar de nieuwe schonere CO2-vrije energie. Of dat voor mij een paar nou hernieuwbaar is. Of kernenergie of geothermie. Dat is twee. Maar daar gaan we naartoe. Die energietransitie betekent dus ook een hele andere vraag naar de wereldeconomie. Er zitten bepaalde stoffen in, ik geloof lithium. Ik ben geen techneut, maar er zitten stoffen in de aluminium en dergelijke. Die zijn redelijk schaars in de wereld. Als wij dus heel veel gaan opschalen en heel veel nog meer windmolens gaan bouwen, dan stijgen die prijzen van die stoffen. En nu zijn we voor olie afhankelijk van niet leuke landen, zoals meneer Poetin of meneer in Saudi-Arabië.
Goed, je lithium, ik weet niet waar het vandaan komt, maar dan zal ook een land zijn.
Nou, China
niet,
bijvoorbeeld.
Niet vriendelijk is.
Afrika. Ja,
dan wordt maar daar is dus heel weinig van. Dus je moet ook vooruitkijken. Mijn vader die zei, regeren is vooruitkijken.
Oh, dat is een verstandige
En we moeten voor lange termijn. En je vroeg net, hoe ziet die avond eruit? We hebben het geluk gehad dat wij een cultuurfilosoof, Gijs Zwartsenberg, die vroeg zich ook ooit af van, waarom hoor ik niks over kernenergie? En die is daar eens ingedoken en die kwam op in een hele controversiële wereld terecht, waarin hij eigenlijk steeds meer vragen kreeg, omdat er steeds meer deuren dicht gingen. Dus die is daar zich gaan inlezen en zich gaan inwerken. En die kan ons dus vertellen wat kernenergie is en wat het ons voor ons kan betekenen. Wat het aanvullend kan zijn op alle andere schone vormen. Want kernenergie, het is dus je zit met afval, net als bij die windparken. Maar het is wel, als je dat zou doen, in één keer CO2 neutraal. En dat willen we met z'n allen. Dat wel, dat is heilig. Dat is een heilig doel. We willen minder uitstoot. Dus we willen deze meneer, die willen we aan het woord laten. Ik open de avond samen met Rudy en ook met Rick van Hardeveld. Wij gaan vertellen over waarom wij vinden dat wij dit puzzelstukje willen aanreiken als een soort informatieavond over kernenergie. Ik geloof dat er meneer App aan de overkant, die komt nog iets vertellen over wat is nou elektriciteit en wat hebben, waarom hebben we dat nodig en hoe werkt dat dan?
Oh, moet ik dat doen?
En dan hebben we ook nog
de wet van oom.
Ik vind het ook heel belangrijk dat wij praten erover. Ik zei het net, ik ben 57, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar wij zijn de mensen die nu aan de knoppen zitten, letterlijk en figuurlijk, Ivo.
Ik ben 21.
Oh, jij bent 21, sorry. Maar ja, de mensen waar we voor aan de knoppen draaien, die hebben er straks ofwel plezier, ofwel ellende van. Dus we betrekken ook leerlingen van het Barends Lyceum erbij. Die zijn de afgelopen maanden, afgelopen maand hebben zij op school hebben ze het over kernenergie gehad, onder leiding van hun natuurkundelerares. En er is een andere lerares, die is debattrainster. Dus er komt een aantal jongeren, jongens, die komen een debat voeren over kernenergie. En dat is dan niet eens dat hun eigen mening is, want ze hebben allemaal informatie gekregen en een paar moeten voor en een paar moeten tegen zijn. Ja. Maar het is gewoon, het geeft ons ook het gevoel van de jongeren sluiten ook aan. Die hebben ook een stem waar wij nu voor bezig zijn.
Ja. En daar vul ik graag aan. Mijn partij gaan heel veel mensen prat op dat ze al 50 jaar. Nou ja, hoe oud zijn we? Jij is 57, ik ben 50. Nou, de gemiddelde leeftijd van mensen die echt lid zijn van de partij, politiek geïnteresseerd zijn, is 50 plus. Ik heb hier vorig jaar voor de statenverkiezingen ook een avondje voor kernenergie gedaan. Of dat ook in het kader van de provincie en zo. Nou, wat is dan de gemiddelde leeftijd? 50 plus. Dat zijn mijn partijgenoten die al 40 jaar zeggen, nou zie je wel. Wij zeiden al die jaren kernenergie, ja, die smullen die avond, omdat ze het gevoel hebben, dat is niet het doel van deze avond. Het doel van deze avond, van wat is de relevantie van dit soort dingen? Waarom hebben we het erover?
En waarom hebben we het eigenlijk niet over?
Nou, dat...
Ja.
Ja. Nou ja, het geeft tot nadenken. Dat, is, dat zal de bedoeling zijn.
Ja. Het gesprek aanwakkeren en aanzetten tot nadenken.
Ja, ik vond het net wel mooi. Ik vind het echt een puzzelstukje wat ontbreekt. He, als wij als inwoner of als raadslid of wie, als jij informatie krijgt over energietransitie, denk je ja, nee, is goed. Maar wat nou als het niet waait? Of wat nou als we niet inderdaad genoeg zon hebben? Of wat nou als we toch nog meer energievraag hebben en het niet op deze manier kunnen aanvullen? Ja, dan vind ik dit een puzzelstukje die we gewoon ook moeten aanleveren.
En welke keuzes maken we met z'n allen? We zijn een democratie. Hoe denken we over economie? Willen we meer of minder industrie? Ja, dus misschien, ik breng het nu een beetje simpel, maar daar gaat het toch een beetje op neerkomen. Van de week kwam een bericht naar buiten dat de uitstoot van industrie is de laatste jaren gelijk gebleven. Maar niet omdat we groener zijn gegaan, want in de industrie is wat ingewikkelder. Daar kan je niet alles elektrificeren. Maar de uitstoot in de industrie is ongeveer gelijk gebleven. Niet omdat we groener zijn producten zijn gaan produceren. Want we hebben nog steeds een maakindustrie in Nederland. Maar omdat er toch maakindustrie vertrokken is. Ja, is dat wat we willen? Misschien is dat wel een beetje VVD. Ik wil mensen niet te veel sturen. Maar het is niet alleen klimaat. Het is niet alleen hebben we energie nodig en schone energie. Het is het hele plaatje. Hoe gaat de toekomst inzien? Hoe we alles gaan inrichten? Hoe we alles willen hebben?
Ja, dat zeg je nu. Een heel slecht voorbeeld is Tata Steel in IJmuiden. Ja. Dat is enorm vervuilend. En als ze niet oppassen, gaan ze naar het buitenland. Ja. Is het opgelost?
Ja, nou, dat
is een mooie oplossing.
Ja. Nee, dat is niet opgelost voor de wereld.
Nee,
dat is opgelost
voor Nederland.
Dus dat is opgelost dat is voor IJmuiden.
Ja. Je moet het goed oplossen.
Ja. Ja.
Nou, nu zijn de wetten in de Europese Unie en in Amerika heb je de Inflation Reduction Act. En het grappige is dat het heel dubbel is, want je bepaalt als grote handelsblokken. Europa met 500, EU met 500 miljoen inwoners. En de Verenigde Staten, die gaan ook al richting de 400 miljoen. Die bepalen hun voorwaarden van producten die in hun markt komen. Maar er zit ook weer een stukje mercantilisme, beschermen. Dus het is met zoveel dingen verweven. Misschien gaat het nu al even te ver. Voor dit bestek, zoals dat heet.
Het valt niet in het puzzeltje van Milo.
Het valt niet in mijn puzzeltje. Bovendien, het wordt ook een leuke avond. Het wordt gewoon een informatieve avond waarbij we iets aanreiken wat gewoon in het dagelijks leven, in mijn dagelijks leven, niet op mijn pad komt. Nee. Ik moet zelf al gaan graven en zoeken, wil ik daar iets over weten. En de nieuwste technieken over hele leuke kleine small modular reactions. Of
reactors.
Reactors, ja. Weet je, zo van die mooie kleine bouwpakketjes.
Ja.
Die genoeg zou kunnen leveren hier misschien voor Utrecht. Ja. Nou,
ja, is mooi. Jullie gaan een avond beleggen en dat is in?
In de Herberg van Paulus.
Op zaterdag 12 oktober.
Zaterdag 12 oktober.
Dus voor het stappen gaan? Ja.
Ja. Het is een kort avondje. Het is een lichtvoetig kort avondje. De inloop is om 19:30. We beginnen om 20:00 tot 21:45.
Ja, maar wanneer kom ik dan? Ik heb een uur zendtijd nodig. Nee hoor, nee. Maar tot 21:15 en dan wat discussie en een bakje thee.
Daarna is een mogelijkheid tot een naborreltje.
Ja.
Tot 22:00.
Iedereen is welkom?
Iedereen is welkom. Het is gratis entree. Als je een hapje of een drankje wil, dan is het wel voor eigen rekening. Maar deze informatie en deze gezelligheid die we met z'n allen willen tot ons willen nemen, is gewoon gratis.
En de puzzelstukjes zijn gratis. En duidelijk.
Ja, en dus vooral laat je informeren en inspireren. En denk er eens over na. Dat is eigenlijk het doel van de avond.
Klopt, ja. Ivo, ja.
Nou, dan gaan we met z'n allen elkaar zaterdag zien, toch? Volgende week.
Zeker.
Nou, interessant.
Dank jullie wel. En veel energie.